Zijn maat die heeft de klant opgevangen. Nou, dat was echt heel erg leuk.
Hè? Alles was
ja, het was allemaal heel goed geregeld. Dus dat was erg leuk dat hij dat deed. Absoluut. Goed. We gaan dit lied ook wat we net zongen, dat past heel mooi bij Psalm 69 wat we nu aan het behandelen zijn. Wat ik vandaag hoop af te maken. Psalm 69, dat gaat dus over het sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Ja? Er zijn meerdere psalmen over die daarover gaan. En deze psalm 69 is daar één van. Het plaatsen van het sterven van de Heer Jezus Christus. Zoals dat hier in de psalm beschreven staat voor, ja, voor het volk Israël. En hij is de verzoening van onze zonden, zegt 1 Johannes. En van de hele wereld, ja. Dus in de eerste instantie voor Israël. En daarna voor de hele wereld. Paulus openbaart ons nu dat het is gewoon voor iedereen. Geen verschil, niet in de eerste plaats voor de Jood. Of eerst, nee, hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat is de hele wereld, overal. Niet zozeer deze aardbol, maar de wereld, ja. Alle mensen heeft hij met zichzelf verzoend. Alleen, de mens moet zich met hem laten verzoenen. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk, hè. Want ze moeten het wel geloven. Als je niet gelooft, dan heb je het ook niet. Goed, maar Psalm 69, ja. Dus we zien daar dus het lijden van de Heer Jezus Christus. Ja, dat zien we tot en met vers 13. Dat zijn die indelingen die we kunnen maken. Vers 14 tot en met 22, dan zien we zijn gebed. En in vers 23 tot en met 29, ik heb er al een klein stukje vorige keer over gesproken, zie je over de wraak en in vers 30 tot en met 37 zijn verhoging en verheerlijking. Nou, vers 22 hebben we die tekst ook gezien, dat ze hem gal tot zijn spijs hebben gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En toen boog hij het hoofd, ja. Met al die tijd heeft hij dus het hoofd niet gebogen en toen heeft hij het hoofd gebogen, ja? En het was volbracht, ja. En al die tijd heeft de Heer Jezus Christus, ja, dat is ook wel ja, symbolisch als je ziet hij, hoe hij hier denkt. Hè. Vorige keer heb ik ook gezegd, het was geen zielig iemand, ja, die daar zo hing, helemaal, nee. Hij was juist heel krachtig in het geloof, ja. Hij geloofde de Vader en op wat hij hem beloofd had. En misschien kunnen we even naar Hebreeën 12 gaan, om te zien, want we hebben het vaak ook met Galaten straks over het geloof van Christus. En wat is dat geloof van Christus? Nou ja, het geloof van Christus is, dat zijn we eigenlijk in die psalm voortdurend aan het lezen. Ja? Hij deed wat de Vader vroeg. En hij leefde een rechtvaardig leven. Hij heeft de wet volbracht. En toen hij daar aan het kruis hing, ja, voordat hij zei het is volbracht, en in die 3 uren van doodstrijd, hè, dat hij op dat moment de God heeft hem verlaten, zijn Vader heeft hem verlaten. En dan zei hij ook, waarom hebt gij mij verlaten? En die goot zijn toren over hem uit. En dan heeft hij de zonde last gedragen al die tijd, die 3 uur lang. De strijd ook met Satan, dat is allemaal plaatsgevonden in die 3 uren. En toch, kijk, in vers 2, tafels 2, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon God. Zie je dat? Het was voor hem voorgesteld en het was een vreugde. Ja, dus tuurlijk heeft hij pijn en de emoties van deze beker kan niet mij voorbij gaan. Maar toch, hij ging en het was toch een vreugde die weg te gaan. De gehoorzaamheid tot aan de dood. Dat was het geloof van Christus. En het was een vreugde voor hem. En zo heeft hij daar, toen hij ook zei, het is volbracht. Ja, dat was een triomfantelijke kreet juist, ja. Het is volbracht. Gelukkig. Nou, en dat is het geloof van Christus. Waardoor wij gerechtvaardigd worden, zoals Paulus dat zegt. Dus toen hij daar hing, ja, wij zeggen, wij worden door het geloof gesterkt, waar? In de inwendige mens, hè? Door zijn geest. Christus ook in zijn innerlijk, ja, hij was gesterkt door de beloftes die de Vader gedaan had. Hij kende Gods woord, de Bijbel, en daar stelde hij zijn vertrouwen in. Hij deed de wil van de Vader. Nou, oké. Okay. Dus als we nu verder gaan. In vers. Even kijken. Vers. Hun tafel, vers 23. Hun tafel worden hun aard. Zie, dan verandert er wat. Hun tafel, dat zijn zijn vijanden. Hè, die hem zonder oorzaak haten. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. En tot een volle vergelding. En tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien. En doe hun lendenen geduriglijk waggelen. Stort over hen uw gramschap uit. En de hittigheid uw stoorns grijp hen aan. Hun paleis zij verwoest. In hun tenten zijn geen inwoner. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt. En maken een praat van de smart uw verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad. En laat hun niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedeeld worden uit het boek des levens. En met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Nou, dat zijn toch behoorlijke woorden, ja. Met andere woorden, ja, vergelding. Terugbetalen, ja. Oog om oog, tand om tand. Maar laten we eerst, voordat ik verder ga, open in gebed. Vader, ik wil u danken voor uw genade. En dat we dit mogen zien, Vader. Geweldig, bij u naar binnen kunnen kijken wat er gebeurde toen aan het kruis, Vader. En dat is geweldig om te zien, Vader. Dat geloof van u. En hoe u dacht, Vader. En Vader, we zien ook heel veel dingen in profetie daarin vervuld al. Wilt u ons ook meer licht geven weer, Vader, op de versen die komen gaan. Zodat we, ja, de dankbaarheid alleen maar groter. En onze, de vreze Gods hierdoor alleen maar groter zal worden, Vader. Door wat wij hier mogen zien, Vader. In Christus' naam vraag ik dat voor ons allemaal. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Dus ja, dus de toren. En die gaat ook komen, ja, want dat is ook, hij is gekruisigd. Wij kijken hier natuurlijk in de toekomst. En weet, toen hij gekruisigd werd, ja, nou, wat zegt Petrus in Handelingen 2? Ja, die jullie gekruisigd hebben, ja, en hij zal terugkomen. En dan zeggen ze, ja, wat moeten we doen? En dan roept hij ze op, bekeert u, ja, en laat u dopen. En dat ze toch nog zich kunnen bekeren, dat ze hun eigen Messias, die hier beschreven staat, ja, dat ze die alsnog de kans krijgen om die aan te nemen, ja? Zodat ze niet onder de toorn komen. Nou, we weten, een gedeelte heeft het gedaan en een gedeelte heeft het niet gedaan. Maar ja, voor degene die het niet gedaan hebben, daar wacht nog steeds die toorn. En die gaat komen. En die had ook gekomen, waar het niet, dat de bedeling der genade ertussen gekomen is. Dus wat wij hier zien staan, dat is toekomst nog voor het volk Israël en voor de wereld. Maar uiteindelijk voor alle ongelovigen natuurlijk. Ook voor de ongelovigen nu in de bedenkte genade. Want iedereen die niet gelooft, waar gaat hij heen? Die gaat naar de hel toe. Wordt daar bewaard. Tot eenmaal hij zal verschijnen voor de grote witte troon. Iedereen die Christus niet aanneemt. Ja. Die heeft meegedaan om hem aan het kruis te slaan. Ja. En heb je het gedaan? Oké, maar dan kan je ook nu in deze tijd. Oké, we kunnen allemaal verzoend worden met God. We hoeven niet onder die toorn te komen. Ja? Dus dat is het punt. Maar het gaat wel komen. Dus wat hij hier zegt, gaat ook uitgevoerd worden. Het is een wraak die komen gaat. En dan kan je zeggen, ja, maar kan hij dat zomaar zeggen? Is dat geen zonde dan? Ja? Wij moeten toch ook de andere wang toekeren? Ja, natuurlijk. Maar God is liefde en rechtvaardigheid. En dat is opgelost aan het kruis. Maar als je zijn liefde niet accepteert en zijn gerechtigheid, dat heeft hij opgelost aan het kruis, voor iedereen. Als je dat niet accepteert, wat hou je dan over? De gerechtigheid nog, ja. Dat hij eenmaal zocht zijn, om zijn heiligheid te beschermen. Het zou niet kunnen dat hij zijn wraak niet zou uitoefenen over degene die hem gekruisigd hebben. Dat kan niet. Zou hij niet gerechtig meer zijn? Iemand die dat niet aanneemt, die valt onder de toorn van God. En die gaat komen. En dat is wat hij ook hier zegt. Van de week had ik ook iemand nog die dat tegen me zei. Ik weet even zo gauw niet meer wie het meer zei. Maar ook over de liefde. En die, oh ja, nou weet ik het. Dat is een man van 85. Die ken ik. Een hele oude buurman van mij. Waar ik heel lang naast gewoond heb. Ik kreeg zo'n praatje. Hij moest zijn rijbewijs ophalen. Hij zegt, ik mag nog 5 jaar rijden. Ik was 85. Hij zegt, ja, wie weet. Als ik dat nog haal, die 90. Ja. Ik denk, hé, dat is een mooie ingang. Dus daar heb ik ook over gesproken. Over ja, en wat je nog meer misschien niet haalt. Ja, als je helemaal doodgaat, wat dan? En ja, altijd in de kerk gezeten bij mij. En toen kreeg ik zo'n praatje over. En toen merkte ik al, je wou er niet van weten. Ben je 85, hè? Zei er toch vlak voor. En dan heb je altijd in de kerk gezeten en altijd over de prediking gehoord en alles. En dan praat je over de Heer Jezus Christus en dan zie je gelijk, de steen is aangestoot. Terwijl gelijk al, hij zegt, ja, de liefde, als God liefde is, dan stuurt hij mensen niet naar de hel. Ik zeg, jij, precies, maar daarom heeft hij ook zijn leven gegeven voor u, omdat hij van u houdt, opdat u niet naar die hel gaat. En dat is het verhaal, dat is het evangelie. Daarom heeft hij zijn leven, maar uiteindelijk, als je dat niet accepteert, dan gaan deze teksten, die worden wel hier voor Israël, maar uiteindelijk natuurlijk voor iedereen gaat dat gewoon komen. Is het niet hier op aarde tijdens de grote verdrukking als hij naar beneden komt? Uiteindelijk is de grote witte troon het oordeel waar elke ongelovige voor zal verschijnen. Maar als we hier kijken in de context, ja. En nou moet het woord der waarheid terugsnijden, want hun tafel, hè, waar spreekt hij nou over? Niet over de heidenen, dan spreekt hij over Israël. Want dat is, daarom hing die hier, daarom hing die in eerste instantie aan het kruis. Kan ik niet genoeg benadrukken. Wij zien hier niet het lichaam van Christus in. Absoluut niet. Daar denkt Christus hier ook niet aan. Hij spreekt over hun tafel. Nou, als we even gaan kijken voor die tafel, om het goed te begrijpen. Matteüs 15, laten we daar eens kijken. Matteüs 15. Ik haal het voorbeeld wel eens vaker aan. Wij hadden vroeger, toen wij nog in Nieuwegein woonden, hadden wij ook een hond in huis. Nou, daar spreekt dit verhaal over. De Canaanese vrouw, die de Heer Jezus achtervolgt en in Matteüs 15, vers 22, hem tot hem roept. 1054, bladzij. En zie een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijne, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komen, de baden hem zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde en zeide, weet je wie er trouwens op hem afging? Niet die vrouw. Die discipelen gingen naar hem toe en zegt, ja, die vrouw die hoorde dat. En zijn discipelen komen in actie, ja. Want laat haar. Maar hij antwoordde, zeide, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Als je niet rechts snijdt, snap je dit antwoord niet. Als je het evangelie wil volgen van de evangelie, denk je, wat is dat een hard antwoord? Want dan zegt hij, en zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij, ze aanbad hem. Hè? Dat geeft al iets aan, hè? Dat ze ziet wie die is. En zij... Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeiden, ja heren, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Nou, dit is een van de twee heidenen die... De Heer Jezus, volgens mij waren het er twee. Als er meer zijn, dan hoor ik het graag voor jullie. Maar die hij in zijn leven heeft gesproken. En het eerste was dat je eerst niet denkt, dat je denkt van, nou, dat vind ik nou niet zo heel vriendelijk dat hij dat zegt. Ja, zo dacht ik vroeger altijd. Omdat ik snapte het niet. Maar die vrouw die snapte het wel. Die wist, snapte het beter als ik. Want heel duidelijk, ze aanbad hem en ze zegt ook, hey, inderdaad, ze erkent ook, hij kwam eerst tot de verloren schapen. Het waren wel schapen. Zijn schapen, maar ze waren verloren. Het hele volk was een verloren volk. De individuele gelovigen natuurlijk uitgezonden. Maar als volk was Israël verloren. En daarom zegt Christus, ik ben gezonden tot hun. Dat zegt hij tegen de heidense vrouw. En ze erkent het ook, want in vers 26 zegt ze ook, ja, de Heer Jezus zegt in 26, nee, ik geef niet het brood wat van de kinderen is, geef ik niet aan de hondjes. Ja, dat is duidelijk. Hier is de tafel. Wat staat op tafel? Nou, wij zaten gisteren op die feestdag, zaten we aan een tafel. En dat zat helemaal vol met eten. En wij zaten heerlijk van te eten. Maar er moet natuurlijk niet iemand ergens anders vandaan komen. Die gaat ook aanschuiven. Ze zegt, wacht even, dat is niet voor jou. Dat is voor ons. Het is ons feestje, ja. En dat snap je. Maar nu is het zo. Hij spreekt over de kinderkens en de hondekens. En de hondekens, dat zijn onreine dieren. Wie zijn de kinderen als hij spreekt? De kinderen zijn de kinderen van het volk Israël. Zijn volk. Daarvoor kwam hij. En de hondekens, vanuit de Bijbel gezien, dat zijn de heidenen en het was hij ook. Dus hij zegt, ik ga niet wat voor de kinderen is, ga ik aan de hondjes geven. En dan zegt zij in vers 27, Ja, heren, doch de honnekes eten ook van de broekjes die er vallen van de tafel hunner heren. Zie je wie hier nummer 1 staat? De heren, de tafel. Israël zit aan de tafel met alle zegeningen. Zij hebben alle verbonden. Zij hebben de wetgeving. Ze hebben de tempel. Ze hebben de offers. Ze hebben alles. Weet je wat ze ook hebben? De Messias. Uit hun is de Messias geboren. De verlosser. Dus eerst zegt hij, moet Israël ervan eten. En dan komen de heidenen pas aan de beurt. En dat is mooi, hè? Want wij hadden vroeger ook een hond. En wij zaten aan die tafel. En hadden ze een hondje. Ik heb het al eens vaker verteld. Maar dan liet ik hem altijd in de gang zitten en dan zat hij daar. En als hij naar binnen wilde komen, terug jij. Niks van die tafel. En als ze klaar waren, nou, dan mocht hij naar binnen. En dan ging hij altijd op de grond alles nog een beetje de kruim. Letterlijk wat hier staat eigenlijk. En dan zie je gelijk het positieverschil. Hè? Wie is daar de heer? Ik was daar de heer aan tafel. Met mijn gezin, met het eten. En die hond die kwam pas op de tweede plaats. En zo is het. Israël eerst. En die hebben alle zegeningen. Maar goed. Je ziet het. En zij erkent dat ook. Want zij geeft het antwoord. Ja, want wij, de heidenen, eten ook van de brokskunst die van de tafel hun heren vallen. Wat is dat? Is een vervulling wat God ooit tegen Abraham zei. Van die u zegent zullen gezegend worden. En die u vloeken zullen ook gevloekt worden. Ja? Dus een heiden die dus zijn positie kent en Israël zegent, die zal ook gezegend worden. En dat is wat deze vrouw doet. Dat ziet ze. En de Heer Jezus die zegt ook, groot is uw geloof. Zij begreep het veel beter als heel veel Joden in die tijd, toen de tijd. Nou, dat is die tafel waarvan hij zegt, die wordt een strik. Dus met andere woorden, al die zegeningen die ze hebben, uiteindelijk, je hebt ook een grote verantwoordelijkheid, hè. Als volk van God zijnde, als je het niet gelooft, dan gaat het zich tegen je keren. En dat is wat Christus aan het kruis zegt. Hun tafel worden tot een strik. Dan kom je dus in een strik. Uiteindelijk gaat het zich tegen je keren. Want waar valt ook eerst het oordeel? Bij wie? Dat zal ook bij Israël zijn. En dat zien we in de grote verdrukking. Dat is een zuivering van het volk Israël. En dan begint het oordeel bij hun. En daarna ook bij de heidenen. Eenmaal ook als ze eenmaal ook in het koninkrijk. Nou, fijn. Dat is een stuk later. Maar dat is wat de Heer Jezus dus hier ziet. Heel duidelijk dat hij spreekt. In verband met Israël en de heidenen. Kijk ook met mij mee in Malachi 2 vers 2. Een paar bladzijtjes ervoor. 2 vers 2. Dat is dus dat voordeel wordt in feite. Wordt jouw nadeel dan. Indien gij het niet zult horen. Hè, want Malachi spreekt ook tegen een afvallig Israël. Malachi 2 vers 2. Indien gij het niet zult horen en indien gij het niet zult ter harte nemen, spreekt hij tegen die priesters, en mijn naam eer te geven, zegt de Heere de Heerscharen. Zie je, als jij het niet ter harte neemt, niet de juiste offers neemt, brengt, hè? Want in vers 13 zie je, ze brengen kreupele dieren, zieke dieren. Ze geven niet het beste aan de vader, maar het slechtste, het minste, waar geen geld kost. En dan zegt hij, als jij het niet zult horen, vers 2, en indien gij het niet zult ter harte nemen, om mijn naam eer te geven, zegt de Heere, de Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden, en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook al reden, elk een dezelfde vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Zie je, dat die zegeningen, die worden gekeerd in een vloek. Het voordeel wat ze hadden, wordt een nadeel. En dat is wat de Heer Jezus Christus aan het kruis zegt. Kijk met mij ook even in Jesaja. Jesaja 8, vers 14. Jesaja 8, vers 14. Dus met andere woorden, het zal niet onbestraft blijven. Ja? En het is niet wat God wil, maar God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. En dat is hij voor iedereen door alle tijden heen. Dus als je kijkt in Jesaja 8, vers 14 en 15. Als je even kijkt in vers 13 ook hoor. De Heere, de Heerscharen, die zult gij lieden heiligen. Dat spreekt tegen Israël, hè. En hij zal u vrezen en hij zij u verschrikking. Hij zij u vrezen en hij zij u verschrikking. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn. Zie, als je ontzag voor hem hebt. Als je maar kent wie die is. Maar wacht even. Dan zal hij jullie tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling, de twee huizen Israëls, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Nou, dat is precies, gaan we terug naar de Psalm 69, waar de Heer Jezus op doelt als we die dingen hier lezen. Christus is de steen des aanstoots. Christus is de steen des aanstoots. Wat van die man, wat ik net in mijn voorbeeld aanhaalde, die ik sprak van de week. En dat is die hier voor het volk Israël. En dat is die ook geworden, ja. Voor de leiders, kruisigt hem, ja. Ze hebben hem gekruisigd en ze krijgen bekering. Maar uiteindelijk zie je, de grote verdrukking is niet voor niks. De zuivering, ja. En dan zie je dat soort teksten allemaal in vervulling gaan. Het gaat komen. Het gaat komen. En eenmaal gaat hij dat wreken. Je ziet hier, hij wreekt dat. En dan zie je in de toekomst, dan gaat hij naar vers 30. Gaan we daar verder lezen. Dan komen we in het laatste gedeelte. En dat spreekt over de verhoging en de verheerlijkheid van Christus. En ook de kleine kudde. Ja? Die net als hij hebben vertrouwd. En die dus ook zullen bewaard worden onder de toekomende toorn. En als ze al om zullen komen, ze zullen uiteindelijk toch het koninkrijk ingaan. Iedereen, de gelovigen, zullen die zegeningen krijgen. Ja? Dat geldt voor Israël en dat geldt voor ons in deze tijd precies hetzelfde. Alleen wij weten nu reeds, ik heb de verlossing. Ja, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En eenmaal als ik sterf, dan zal ik naar de Heer gaan. Dat staat allemaal vast, dat weten we. Hebben een zeker weten. Wij vallen niet meer onder dat oordeel. En wij, ja, Paulus spreekt over ons ook, dat wij zullen verheerlijkt worden. Hè? En God ziet ons reeds als verheerlijk zijnde. Dat zo ziet hij ons als reeds. Dat is onze positie. Wij zijn vergeven en we zijn reeds verheerlijkt. En hier spreken we over de toekomst, hè, we slaan dus dat hele stukje, als ik zo kijk, en ik heb de brief van Paulus hier, ja, dat hebben we allemaal overgeslagen, dat is ertussen gekomen, het is nog steeds niet in vervulling, vanwege de bedeling der genade, maar als die weg is, kijk, als we kijken in vers 30, dan lezen wij, doch ik ben ellendig en in smart, uw heil, ja, of uw redding, o God, zette mij in een hoog vertrek, hè. Zet mij in een hoog vertrek, ben ik veilig. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. Ja, wat doe je dan in zo'n situatie, in nood, ja? Ja, de Heere prijzen en danken. En dat heeft de Heer Jezus Christus ook gedaan. En dat is ook, als je zegt, ik zal Gods naam prijzen met gezang, dat zegt hij al. Ik zal Gods naam prijzen. Dat is natuurlijk, als je nadenkt, Christus aan het kruis. Maar dit is ook een herkenning voor de gelovigen van de kleine kudde, die vervolgd wordt in de grote verdrukking. Ja? En die zullen weten, wij zullen Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. Wanneer is dat? Dat is als ze eenmaal in dat koninkrijk zullen zijn natuurlijk. En dan zie je ook heel mooi, dat wat is nou de basis van ons zingen. Ja? Psalm 119 is een mooie tekst om er even bij te lezen. Vers 54. Want weet je, muziek is natuurlijk niet door de mens uitgevonden. Muziek is door God gemaakt. En als God iets maakt, dan doet hij dat wel met een bepaalde bedoeling. En niet zoals ik dat tegenwoordig vaak in de wereld muziek gemaakt zie worden. Hoe mooi het soms ook kan klinken. En soms ook hoe afschuwelijk het kan klinken. Maar Psalm 119 vers 54. De basis van de gezangen en van de liederen is Gods woord. Ja? Zie je het? Uw inzettingen, en dat is het woord van God, ja, zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijn vreemdelingschappen. Dan spreekt hij over de Jood in de verstrooiing. Maar je ziet, uw inzettingen, dat zijn de basis van de liederen. Net zoals Paulus ook zegt van het woord van Christus woonde rijkelijk in u, vermaand en leert elkander met, zegt hij, met psalmen gezangen. Dus als wij ook hier zingen, iets zingen, nou daar vanochtend ook dat liedje, Jezus leven mijn leven, Ja? Dat is een lied met inhoud. Ja? Dat is gebaseerd op Gods woord. Soms hebben we ook teksten die we ook letterlijk zingen. Maar dat is de inhoud. Ja? Dus de liederen die wij zingen moeten ook een inhoud bevatten. Ik zeg altijd maar zo. Ja, ik ben blij in Christus. Ja? En ik kan mijn blijdschap uiten in het zingen. En daardoor als een ander dat zingt, kan ik ook blij van worden. Maar ik zing niet om blij te worden. Ja? Ik zing omdat ik verblijd ben. En dat kan ik uiten als die tekst ook in overeenstemming, waarom ik blij ben. Want ik ben blij in de Heer. Dus dat moet ik ook uiten op basis van wat Hij in zijn woord zegt. Dat is toch de basis van mijn blijdschap. Nou, en dat is de Heer Jezus die dat ook doet. Precies hetzelfde als hij zegt, ik zal Gods naam prijzen met gezang en zal hem met dankzegging groot maken. Het woord moet altijd de basis zijn. Want de Heer Jezus die gaat niet gewoon wat prijzen. Een kleine kudde ook niet. Dat zal allemaal in de liederen in het koninkrijk. Hebben we geen Jan Smit liedjes. Ja? Dat zijn allemaal liederen die de Heere groot maken. Ja? En ja, dat is ook het verschil met de christelijke wereld en de rest van de religies. Want wie weet er één liedje uit de islam? Of uit het boeddhisme? Wat voor religie kent u? Weet iemand een lied? Nee. Want hoor je zoiets zingen? Nee. Ja, ik zie de Hare Krishna wel eens met die een beetje op straat. Maar ik weet niet wat ze doen. Maar laat me eerlijk wezen. Het christendom heeft muziek. Want ze hebben ook iets om hun blijdschap te uiten. Het is allemaal dit. Van de week hoorde ik iemand zeggen, ik weet niet meer wie het was. Een mevrouw. En die was op televisie. En ik weet helemaal niet of ze geloven was. Geloof het niet hoor. Maar die zei wel, het was volgens mij een Surinaamse vrouw. En ze zei, ja, weet je, maar ik zing graag, maar ik zing de gospels. Dat vond ze geweldig om te zingen. Daar zit een blijdschap in, als het goed is. Ik heb het niet over die liedjes die je 10 keer zeggen, heilig, heilig, heilig hoor. Ja, maar dat is, als je het christendom ziet, heeft door alle eeuwen heen, welke vriend is onze Jezus? Ja. Of, er zijn zoveel liedjes, hè? De bundel staat er vol mee. Mijn heiland liet zijn hemel troon. Ik spreek van verlossing zo gaarne. Ken jij iemand uit islam die dat zingt? Ken jij iemand uit islam die zegt, welke vriend is onze Allah? Of is onze Mohammed? Dat hebben ze niet. Wat weet je waarom niet? Wat voor blijdschap hebben ze dan? Die hebben ze geen blijdschap vanuit het woord. Want dat evangelie van hun, dat geeft geen blijdschap. Omdat, weet je, wij zingen, wij zijn blij. Waarom? Het staat hier ook, ik spreek van verlossing te gaan. Ik ben verlost van mijn zonde. En ik ken mijn verlosser. En ik ben blij dat ik ben verlost van mijn zonde. En ik geef hem alle eer en dank. En de religie kent dat niet. Dus ook, je ziet ook wel, in bepaalde kerken ook, kan je ook wel mooie liederen zingen. Maar je ziet gelijk het verschil. Hoe noemen ze dat ook weer in de katholieke kerk, met al die mannen die dat zingen. Gregoriaans, of dat bepaalde manier zingen, weet je wel. Dan denk je, ja, het klinkt wel mooi, maar er komt niet die blijdschap, de eer die we aan God uit het hart zingen. Dus dit is de basis van onze liederen. Nou, en dan zie je in vers 32 tot en met en 33. En het zal de Heere, kijk als hij zingt, aangenamer zijn dan een os of een gehoornde var die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen die gezien hebbende zullen zich verblijden en gij die God zoekt, uw lieder hart zal leven. Je hart zal opleven, ja. Ze zullen zich verblijden. Dus de Heer Jezus zegt, en met hem ook, hè, lees ook de gelovigen in die grote verdrukking, als we hem met dankzegging groot zullen maken. Ze weten dat. Dat is ook waar ze naar uitzien. En het gaat ook gebeuren in het koninkrijk. Maar let op, in die tijd dat de gelovige in de grote verdrukking leeft. Ja? Wat gebeurt er in de grote verdrukking? Dan heb je daar die antichrist. Die daar ook de offers brengt. Offers. Een os. Een gehoornde var die de klauw verdeelt. Dat zal gebeuren. De orthodoxe jood die denkt, dat is de Messias. En dat is ook iets wat de harten zal doen sneller kloppen als Israëliet. Als een Jood eenmaal die tempel ziet met en die zien daar de offers gaan gebeuren en de wet. Maar dan zal de gelovige Jood moeten denken, wacht eventjes. De Messias, nee, dat was Jezus. En hij heeft alle offers volbracht. Dus ik ga niet, ik ga hem eerzingen. Dat hij, ja, ik spreek van verlossing zo gaarne. Hij heeft mij verlost. Hij was het ware offer. Wat we daar zien, die offers, dat kan God niet behagen. Heeft God trouwens nooit kunnen behagen. Het behaagde hem alleen als hij zeg maar, de reuk opging. Omdat hij, als het een offer was van iemand die met een gelovig hart offerde. Ik ben een zondaar. Heer, ik doe dat. U vraagt dat en zo krijg ik vergeving. En dan was het een aangename reuk. Maar het offer, dat wat opkringelde op zich, dat was het niet. Daar ging het God om. En hier zie je in de grote verdrukking, dan is dat ook dan is het juist een afschuw in Gods. Datzelfde gebed van ongelovigen bijvoorbeeld. Of als je ziet dat met die Passion ook ongelovigen de rol van de Heer Jezus gaan spelen. En dan gaan ze allemaal mooie liedjes zingen. Gaan ze dingen uit de Bijbel, gaan ze allemaal te gehoor brengen voor de wereld. Waar ze dus helemaal niet in geloven. Dat is een gruwel in Gods ogen natuurlijk. Hè? Maar die liederen, met dankzegging gebracht, zal de Heere aangenamer zijn dan een os. Of een gehoornde vart die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, dat zijn de gelovigen. Kijk, die zullen zich verblijden. En gij die God zoekt, uw lieder hart zal leven. Want de Heere hoort de noodruftigen. En hij veracht zijn gevangenen niet. Dat is wat Christus denkt, ja? Hij denkt aan voor degene voor wie die sterft. Ja? Hij denkt aan de toekomst, wat er gaat gebeuren. En dat ze deze psalm zullen lezen en zich daardoor zullen laten vertroosten. Maar wat wil de Heer, ja? U lieden die, er staat ook, en gij die God zoekt, daar gaat het om. Gij die God zoekt. En die gij die God zoekt... Die gaat niet naar Jeruzalem bij die offers die dan door de antichrist gebracht worden. Want denk erom, deze psalm is ook geschreven, ook voor de gelovigen in de kleine kudde. Kijk even mijn paar bladzijden verder in Spreuken 23 vers 26. Wat wil God van ons, te alle tijden? Psalm 23 vers 26. Mijn zoon, Spreuken 23 vers 26. Wat zegt hij daar? Wat wil God hebben van ons? Mijn zoon, geef mij uw hart. Geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Dat is wat God wil hebben van ons. En als hij je hart heeft, dan heeft hij al helemaal. Zeg het al eens, hij heeft haar hart gestolen. Ze was verkocht. Als je die persoons hart hebt, dan heb je die persoon. Je kan iemand onderdrukken en proberen, je moet dit en dat doen. Maar toch, van binnen is er dat inwendige verzet, omdat je zijn hart niet hebt. Hij gaat pas dingen van harte voor je doen, als je zijn hart hebt. Als je zijn hart hebt gestolen. Nou, en dat is natuurlijk wat Christus voor de gelovigen, die heeft mijn hart. Ja? Nu, en daarom verdragen christenen ook die verdrukkingen. Ja, en gaan ze ook evangeliseren, ondanks dat ze gesmaad of uitgelachen worden. En daarom blijven we bij elkaar komen, ook al is het in het klein en is de ander misschien veel groter. Ja, want Christus heeft mijn hart gestolen. Ik heb hem gezocht, hoewel er sommigen zeggen dat wij niet kunnen zoeken. Maar ik heb hem gezocht, noodgedwongen, dat moet ik wel zeggen. Ik dacht ook eerst op mijn eigen manier te doen, toen kwam ik erachter dat niet werkte. Ja, en toen ben ik hem echt serieus gaan zoeken. En wie zoekt? Ja, die zal het ook vinden. En nu heeft hij mijn hart. En dan zegt hij ook, laat uw ogen mijn wegen bewaren. Dus voor die Christus die zijn aan het kruis in zijn, wat hij zegt, eerst over die wraak. En dan spreekt hij over de toekomst. En dan weet hij dat ze zullen, hij sterft voor hun daar aan het kruis. Hij weet dat zijn volk in de grote verdrukking zal meemaken. En uiteindelijk ook door zijn dood. En als ze daarin geloven, in dat koninkrijk zullen komen. En ze zullen zich hieraan kunnen vasthouden. Want let op in vers 27. Want een hoer is een diepe gracht en een vreemde vrouw is een enge put. Nou, we weten, dat is de hoer, dat is de religie van de antichrist in de grote verdrukking. Ja, in Openbaring 17 zien we dat staan. Nou, en die probeert ook de harten te krijgen, ja. De joden te verleiden door die offers. Maar dat zal dan juist niet moeten gebeuren. Dus als ze teruggaan. Let dus op bij de boze wat hij aan het doen is. Want die os en die gehoornde varren die de klauw verdeelt. Nee, dat is de Heere absoluut niet aangenaam. Maar kijk, in vers 34, want de Heer hoort de noodruftig en hij veracht zijn gevangenen niet. Nou, we zijn in Jacobus bezig op woensdagavond. Maar ook als je denkt bijvoorbeeld dat de schapen en de bokken. En de een zegt, de Heer zegt, ja, jullie hebben mij te eten gegeven. Toen ik naakt was, hebben jullie mij kleding gegeven. Enzovoort. En omdat jullie dat hebben gedaan aan mijn broeders, hebben het ook aan mij gedaan. Zie je, dat is wat hier staat. De Heer hoort de noodruftige en hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin wriemelt. Al wat daarin wriemelt, die taal. En want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. Niet gewoon bezitten, erfelijk bezitten. En Christus is de erfgenaam van alles, hè? Hij erft wat in de hemel is en wat op aarde is. Via het lichaam van Christus erft hij wat in de hemel is. Dat staat hier niet. Maar hier spreekt hij over wat op aarde is. En dat erft hij via zijn gunstgenoten. Zijn heiligen, de gelovigen. Het volk Israël. Hij zal daar met zijn volk, ja, zal hij daar regeren. God zal Sion verlossen. Ja, als de Heer Jezus Christus geboren gaat worden en hij wordt aangekondigd, zegt de engel, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn volk is het wel, maar moet nog zalig gemaakt worden van hun zonden. Ja, en dat is Israël. Sion en de steden van Juda bouwen. En al daar, zie je, er zal weer gebouwd worden, zullen zij wonen en erfelijk bezitten. Hoezo erfelijk? Het is Israël altijd beloofd, het koninkrijk. En dat gaan ze krijgen door wat Christus hier aan het kruis gedaan heeft. En dan zullen ze daar wonen en ook bezitten. Een geweldige belofte voor het volk Israël. En zijn zaad, en het zaad zijner knechten, zal haar beërven. En de liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. Ja, het zaad zijner knechten. Dat woordje zaad is belangrijk. En dan gaan we gelaten ook nog wel zien met Jacobus. Het zaad, ja. Het zaad aan wie het beloofd was. Abraham en zijn zaad. Maar uiteindelijk is het zaad met een hoofdletter Z. Christus. En in Christus zal Israël het krijgen. En in Christus zullen wij het krijgen. Buiten Christus is er absoluut geen verlossing en geen erfenis. Absoluut niet. En zijn, het zaad zijn de knechten. En Israël wordt ook vaak gezien als dienstknechten. Ja. Die zullen het beërven van zijn knechten met een hoofdletter, ja? Nou, wanneer gaan ze het krijgen? Nou, kijk even in vers 5. Het staat aan het eind, ik heb het al een keer natuurlijk vernoemd, maar er staat hier dus, die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren in mijn hoofd, die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Dat is wat hij daar ziet aan het kruis. En waarom die daar hangt, dat weet hij. Zonder oorzaak word ik gehaat. Ik heb niks gedaan. En om valse oorzaken zijn ze mijn vijanden. Ik hou van hun. Ook hebben zij, degene die de spijkers door mijn handen geslagen hebben, voor die persoon sterf ik hier aan het kruis. Ja? En er staat er eigenlijk hoort er zeg maar een dubbele punt staan. Want wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. Hij gaat eenmaal weer teruggeven wat de mens verkwanseld heeft toen de tijd bij Adam. En ook in de hemelen met Satan dat geval is. Ja? Alles was in macht van Satan. Satan heeft de macht over de dood. Sinds Adam. En in de hemelen heeft hij ook voor het zeggen heerschappij. Maar door zijn dood. Hij spreekt hier natuurlijk niet over de hemelen. Want we weten dat Paulus dat pas bekend maakt. Maar spreekt, hij gaat weer teruggeven wat Satan heeft afgepakt. Ja. Dat de mens zo nodig ongehoorzaam moest zijn bij Adam. En wij in Adam natuurlijk. Nou, en dat gaat hij dus. Kijk, zie in vers 37. Het zaad zijne knechten zal haar beërven. Zie je? Die zullen het nu weer krijgen. Omdat Christus heeft het door zijn dood en opstanding. Heeft hij het weer teruggekregen. Want de opstanding is de overwinning. En Satan is verslagen. En iedereen, het zaad zijn de knechten, het zaad. Nou, wat zegt Jacobus? We zijn hoe zegt hij ook weer, geboren uit het woord de waarheid. Ja? Zijn ze uit dat woord. Het woord is het zaad, ja? Waardoor men geboren wordt. Het zaad brengt leven. En daar spreekt hij hier over. Dus kijk even met mij mee in Deuteronomium 15 vers 16. Nog een paar teksten. Want Deuteronomium 15 vers 16. Vers 6. Ja, ik dacht dat klopt niet. Dus hij zegt, het zaad zijn de knechten zal haar beërven. Dat is het zaad zijn de knechten. Is dat enkelvoud of meervoud? Nou, zaad kan enkelvoud en meervoud zijn, toch? Als je spreekt over het zaad, kan één zaadje zijn. Maar als je spreekt over het zaad, dat kan ook een heel groot nageslacht zijn, bedoelen. Hij spreekt over het zaad zijn de knechten, de geredden uit het volk Israël. En dan zie je dus in vers 6, Deuteronomium 15 vers 6, want de Heere, uw God, zal u zegenen, gelijk als hij tot u heeft gesproken, zult gij aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. Gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Gaat niet gebeuren. Als zij nu kijken in het Midden-Oosten, maar we weten, we leven ook in de bedenkende genade. En als we kijken, Israël, toen hier Jezus kwam, wie heerste toen? Niet Israël. Nee, de Romeinen. Sinds de gevangenschap in Babel is Israël altijd door vreemde volken overheerst, maar het is niet in overeenstemming met Gods woord. Maar dat heeft te maken omdat ze onder het oordeel waren gevallen. En toen zij de tijden van de heidenen begonnen. De heidenen die heersen. Maar dat is op aarde niet volgens Gods plan. Want dat gaat Israël worden. En zo zie je, hij gaat het hier wedergeven. Straks, aan het eind van de drukking, als hij naar beneden komt en dan gaat het koninkrijk in, dan is de situatie op zijn plek. Dan is het vervuld. Dan is dat Israël gaat wel heersen over het volk. En het zal ook nooit meer andersom zijn, hier op aarde. Dat gaat gebeuren. De bedenkende genade spreekt niet, want dan hebben wij niet meer dat verschil, lichaam van Christus. Je zit niet de een boven de ander, ja? Want dat heeft ook een hele andere bestemming, namelijk wat in de hemel is. Kijk met mij mee ook even in Jesaja, Psalm 22. Psalm 22. Het zaad. Nou, Psalm 22 is ook een geweldig psalm, ook over de kruisiging van de Heer Jezus. Psalm 22 vers 39. Ja, zie je ook dat hij, dat kan niet, 22 vers 29. Zie je dat die psalm, die eindigt daar ook, hangt hij aan het kruis, eindigt hij ook met het koninkrijk en de verheerlijking. Want het koninkrijk is des Heren, dat is ook wat Christus dus denkt aan het kruis en tot de Vader, of wat hij denkt en tot de Vader bidt. Want het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Alle die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Dus het zaad zal hem dienen. Zij zullen aankomen in zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid verkondigen. Wie gaan de gerechtigheid verkondigen? In het koninkrijk. Dat is Israël. Aan wie? Aan de heidenen. Dat is nou precies wat hij in Matthäus 28 zegt. Ja, en dat hij die opdracht geeft. Ga heen en ga naar alle volken toe. Verkondig het evangelie. Nou, als wij het evangelie verkondigen, verkondigen wij Gods liefde. Maar ook Gods gerechtigheid. Hè? Want het kan, één kan niet zonder het ander. Je moet het vertellen. Het evangelie van Christus, Gods genade-evangelie, wat wij nu prediken, wat Paulus ook uitlegt in de Romeinenbrief, dan begint hij eerst met de toorn is gekomen over alle mensen. Dat is ook een onderdeel van het genade-evangelie. En dan komt hij natuurlijk later met de gerechtigheid, en met dat de mens niet anders dan de dood verdient, en dan komt hij met de genade. En de gerechtigheid. Ja, en Gods liefde. Dus ja, en Israël is een verlost volk, hè? En als Israël een verlost volk is, net zoals wij verlost zijn, gaan wij het aan iedereen vertellen. Maar dan zie je op aarde met Israël een verlost volk en zij gaan de heidenen, gaan zij de gerechtigheid van God verkondigen. En wat is dan de conclusie van de heiden die luistert? Ja, ik kan het ook niet houden, die 10 geboden. Ik ben ook een zondaar. Ik moet ook verlost worden. Nou, en dat is de taak ook van het volk Israël, om de redding naar de heidenen te brengen. En dat gaan ze doen in het koninkrijk. Kijk, de volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan wordt, heeft. Dus zij zullen aankomen, dat zijn de gelovigen van de kleine kudde, van het volk Israël. Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen. Wie zijn dat? Zegt hij nogmaals, het volk dat geboren wordt. Wat zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus? Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Dat is dat volk wat geboren wordt. Dat is het volk. Ik wil nog 2 teksten met jullie lezen. Ga ik eerst naar die tekst, naar Johannes 3. Voor degene die dat misschien niet helemaal nog duidelijk is. De tekst zegt veel meer dan ik kan doen. Hè? En ik weet, natuurlijk, christenen gebruiken het ook, dat wij moeten opnieuw geboren worden. Nou, op zich klopt dat. Wij moeten verzoend worden met de Vader, ja? En ik ben reeds geboren. Maar toen ik tot geloof kwam, inderdaad, ben ik door zijn geest opnieuw geboren. Dus dat klopt. Ik ben 2 keer geboren. 1 keer in het vlees. En de 2e keer ben ik uit de geest geboren. Maar het Israël is wat anders. Israël was al uit God geboren. Bij Abraham. Hè? God heeft gezorgd dat Abraham en Sarah kinderen Isaac konden krijgen. Zonder hem was dat niet gebeurd. Dus vanaf dat moment is hij hun vader. Maar de Heer Jezus die zegt in vers 3 tegen Nicodemus. Jezus antwoordde en zeide tot hem. Voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem. Hoe kan een mens geboren worden? Nu oud zijnde. Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde. Voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Dus Israël is uit Abraham geboren, is 1. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Israël, gij lieden, meervoud, moet wederom geboren worden. En zeg niet, ik heb Abraham uit water, ik ben uit vlees uit Abraham geboren. Zeg niet, dat is niet genoeg, je moet ook uit de geest geboren worden. En dat is de boodschap. En dat zijn degenen, dat is het zaad wat het koninkrijk ingaat. Het gelovige Israël. En de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus. Ja, we zijn al zo lang het volk van God, Israël. Maar wacht eventjes. Ik kom hier nu en nu, ik ben de Messias. Ik ben de vervulling van al die offers. Jullie zijn in levende lijven getuigen. Het is niet meer genoeg het geloof wat je in het Oude Testament had. In de offers. Want ik ben nu het ware offer. Het geloof is nu in mij. En dan ben je wederom geboren. En dat is het zaad. En dat is het zaad met een hoofdletter. Israël in Christus. Dat gaat het koninkrijk in. En dat is wat hij zegt. Nou, kijk met mij nog even naar Jesaja 53 vers 10. Dat is de laatste tekst. Jesaja 53 vers 10. Dat is... In vers 8 zie je ook dat hij daar zegt, dat aan het eind van het vers, om de overtredingen mijns volks, het volk van Jesaja, Israël, is de plaag op hem geweest hier. En zo hing de Heer Jezus Christus aan het kruis. Hij wist Jesaja 53. En hij weet, want ja kijk, God heeft Jesaja dit zelf op laten schrijven. Heeft Jesaja niet verzonnen. Zelf, dat heeft God hem op laten schrijven. En Christus heeft op aarde gelopen als mens, ja, heeft hij de Bijbel ook geleerd en kende hij deze tekst. En hij wist waarvoor hij aan het kruis ging. Voor het volk Israël. Niet de honden. Die komen in tweede instantie. Dat gaat Israël eenmaal aan de honden verkondigen. Doch in vers 10, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het is ook zoiets fenomenaals. Christus, de vreugde die hem voorgesteld was, ging, hè, heeft het kruis verdraagd. De vreugde die hem voorgesteld was. Als Christus, hier zie je de Vader. Het was een vreugde om zijn zoon te verbrijzelen. Wie zegt hem dat na? En waarom? Kijk, hij heeft hem krank gemaakt als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. God heeft hem krank gemaakt. God heeft hem daar tot zonde gemaakt. Ja? Het offer. Golgotha was een altaar. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Dat is het offer, zie je. Zijn ziel tot een schuldoffer. Een offer voor de schuld. Een offer voor de zonde van het volk, van zijn volk. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Ja? Dus hij zal eenmaal opstaan en dan zal het koninkrijk komen. Kijk, om de arbeid zijnde ziel. Dus wat Christus daar, de arbeid zijnde zielen, dat is in Psalm 69 kijken we in het hart van de Heer Jezus, in zijn ziel. Dat was de arbeid van zijn ziel. Zal hij het zien en verzadigd worden. Zijn kennis, door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Ik zocht het woordje zaad. Ben ik over... Oh ja, vers 10. Zie je? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Nou, en dat is het zaad. Ja, als we terug in Psalm 69 weer zitten aan het eind. Waar hij over spreekt. Het zaad zijnde krijgt. Hij zal zaad zien. Nou, de Heer Jezus stond op uit de dood. Kijk naar Pinksteren. Zie je de 120. Ja? Dat is dat zaad. En dan zie je daarna zien de 3000 die gelovig worden met Pinksteren. Daarna zie je de 5000. Dat zijn alleen de mannen. Dus zijn er nog meer met de vrouwen en kinderen eventueel. Dan zie je dat zaad. Dat zijn de eerstelingen. Hij is opgestaan uit de dood. De eersteling. En velen naar hem zullen hem daarin volgen. En straks in de grote verdrukking ook. Een schade die niemand tellen kan. En die gaan het koninkrijk in. Dat is het zaad waar hij hierover spreekt. Het zaad zijn de knechten zal het beërven. En de liefhebbers zijn naams zullen daarin wonen. Zie je het woordje liefhebber. Het liefhebber van zijn naam. Dus je ziet Psalm 69. Dat is het hart van Christus. Te midden van alle smaad en hoon. En zij zullen daarin wonen en zullen het beërven. Doordat hij daar aan het kruis heeft gehangen. En vers 5 heeft uitgevoerd. Hè? Hij zal eenmaal alles teruggeven. Nou, wat zie je in het koninkrijk? Ze zitten in het koninkrijk. Ze hebben de verbonden. Ze gaan daar regeren. Wat God aan het volk heeft, Israël heeft beloofd. Ja? En ook aan de mensheid. Hè? Want vanaf de grondlegging der wereld was de bedoeling dat God op aarde zou gaan wonen. Ja, de mens kroon op de schepping. Ze hebben het niet gedaan. Maar via Christus. Door zijn werk aan het kruis dit terug. Dus kijk je om de wereld, in de wereld. Ze proberen allemaal weer vrede op aarde, gerechtigheid te brengen. Maar er is maar één die dat gaat doen. En dat hebben we net gelezen. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Dank u voor uw genade. Vader, deze wereld gaat een geweldige toekomst tegemoet. En als we mensen spreken, dan zijn ze zonder hoop. Want ze zien, de wereld is vol ellende en smart. Maar vader, daar wacht een geweldige toekomst. En voor ons ook, vader, want wij weten dat wij eenmaal deze wereld ook zullen verlaten, als u ons komt halen om ons te brengen in het hemelse koninkrijk, dat we daar ook met u zullen gaan regeren. Vader, wat een wijsheid. Wat een geweldig iets, vader, om te lezen. En dat u dat ook allemaal nu via de apostel Paulus ook dat aspect van uw plan heeft geopenbaard, waar wij eenmaal zullen verkeren. Maar het is allemaal wel door dat offer wat aan het kruis is gebeurd, wat we net in Psalm 69 hebben gelezen, en waardoor wij nu ook door Paulus weten dat wij ook in dat plan wat u aan hem hebt geopenbaard, door u, met u verzoend zijn, door de dood van uw zoon aan dat kruis, en ons een eeuwige bestemming in hemel hebt gegeven. Dank u wel, vader, voor deze heerlijke zekerheid en blijdschap. Amen.